Welkom bij de podcastreeks Mijn ingewikkelde lichaam en ik. Een podcast over de boeiende, best intieme, maar ook wel vreemde relatie die wij met ons lichaam hebben. In deze reeks willen we graag wat meer zicht krijgen op het lichaam tijdens de normale ontwikkeling als individu, maar willen we ook beter begrijpen wat er precies gebeurt wanneer het minder goed gaat en het lichaam probeert om spanning en trauma in te wikkelen. Daarnaast gaan we op zoek naar de rol die het lichaam speelt in specifieke processen, zoals bij therapie, meditatie, dromen en psychedelica. Mijn naam is Juri Kansius en vanuit mijn achtergrond in lichaamstherapie, psychologie, psychotherapie en filosofie neem ik u graag mee op het grensvlak van lichaam en geest in deze podcastreeks Mijn ingewikkelde lichaam en ik. Welkom bij de vierde aflevering in de podcastreeks Mijn ingewikkelde lichaam en ik. In de afgelopen afleveringen hebben we stilgestaan bij wat geïntegreerd lichaamswerk is, waar het voor staat, hoe het kan werken, welke breinstructuren er aangesproken worden, hoe dat nu juist zit met het idee dat het lichaam een soort van toegangspoort kan vormen tot onze binnenwereld. En we hebben al een tipje van de sluier gelicht van een belangrijk werkconcept in geïntegreerd lichaamswerk, namelijk het gepantserde lichaam. Nu is het tijd om dat andere werkconcept, het gelaagde lichaam, voor de eerste keer tegen het licht te houden. Maar vooraleer daaraan toe te kunnen komen, moeten we eigenlijk nog een tussenstop maken. Een tussenstop die zelfs vooraf gaat aan de vorige afleveringen. Want we hebben inderdaad stilgestaan bij wat lichaamsbewustwording is, welke rol het speelt in geïntegreerd lichaamswerk en waar lichaamsbewustwording in het brein tot stand komt. We zijn ook wat dieper ingegaan op het belang en het proces van zelfbewustzijn. Maar waar we eigenlijk aan voorbij gegaan zijn, is de eenvoudige vraag wat bewustzijn eigenlijk is. Nu blijkt die vraag, althans wetenschappelijk gezien, allesbehalve eenvoudig. Klopt dat breinwetenschappen, psychologie, filosofie en andere vakdomeinen al heel wat zicht hebben op bewustzijn, maar het echte fijne weten we er eigenlijk nog niet van. Meer nog, we noemen dat in de wetenschappelijke literatuur wel eens het harde probleem. Het harde probleem of het kernprobleem. In een notendop stelt dit probleem dat we eigenlijk nog onvoldoende begrijpen hoe we met onze hersenen of ons brein als basis komen tot bewuste ervaringen. Concreet betekent dit dat wanneer u bijvoorbeeld kijkt naar een gele citroen, onze hersenen eigenlijk niet weten wat geel is. En wanneer u vervolgens in die citroen zou bijten, dat het brein evenmin weet wat zuur is qua smaak. Dus met andere woorden, hoe gesofisticeerd onze hersenen ook werken, en zonder twijfel doen ze dat, toch kan de wetenschap vooralsnog niet de vinger erop leggen hoe bewuste ervaringen voortkomen uit onze hersenen. Nu, laat er geen misverstand over bestaan. Breinwetenschappers weten best al heel veel over hoe het brein en de hersenen werken. Over gedachten, emoties, geheugen, dromen en tal van verstorende processen die zich kunnen afspelen in ons brein. Maar het punt is dat wanneer we inzoomen op bewustzijn, of op zelfbewustzijn, of nog concreter op het zelf dat zich bewust is, wel dan moet de breinwetenschap voorlopig het antwoord nog een beetje schuldig blijven. Antwoorden op de vraag zoals, waar zit dat dan? Waar speelt het zich af? En wat is er nu echt de functie van? En wanneer we in deze podcast stilstaan bij geïntegreerd lichaamswerk, bij de relatie tussen mijn ingewikkelde lichaam en ik, wel ja, dan zijn we natuurlijk eigenlijk net in dat bewustzijn of in dat bewustwordingsproces geïnteresseerd. Dus dat maakt het een beetje sneu. Het was veel gemakkelijker geweest wanneer de breinwetenschap klaar en duidelijke taal kon spreken over dit zo interessante onderwerp. Tegelijkertijd betekent dit ook dat er heel veel nagedacht wordt en dat er verschillende theorieën ontwikkeld worden. En sommige van die theorieën die klinken misschien een beetje vreemd bij aanvang, maar verder onderzoek blijkt toch te tonen dat ze lang niet zo gek gedacht zijn. En eentje daarvan is de filtertheorie. En daar ga ik kort iets over zeggen, omdat dat in het kader van therapie misschien wel een vrij interessante denkpiste zou kunnen zijn. Want wat stelt die filtertheorie? Wel, waar we net nog zeiden dat de wetenschap voorlopig nog niet heel juist kan aantonen waar bewustzijn in ons brein ontstaat of waar in de hersenen zich dat specifiek afspeelt, daar stelt deze filtertheorie enigszins uitdagend dat bewustzijn helemaal niet in onze hersenen of in ons brein zit. Bewustzijn zit elders, zit daarbuiten. En wat onze hersenen doen, is volgens de filtertheorie meer te begrijpen zoals een radio radiogolven opvangt en omzet in geluid. Op zich is dit best al een provocerende stelling. Het idee dat bewustzijn niet door onze hersenen gecreëerd wordt. Maar de filtertheorie gaat nog een stapje verder en stelt dat die werking van ons brein, die filterwerking van onze hersenen, eigenlijk te goed verloopt. Te goed, beter gezegd, te geconcentreerd. Of met andere woorden, de filter filtert heel sterk. Je zou dat als volgt kunnen begrijpen. Stel dat je door een prachtig natuurlandschap wandelt. Mooie bossen, bergen, heiden. Maar je bent de weg kwijt. Wel, op dat moment gaat de pracht en de schoonheid van de natuur volledig aan jou voorbij en ben je eigenlijk maar met één ding bezig, namelijk hoe geraak ik terug thuis. Op dat moment zou je kunnen zeggen, is jouw filter heel exclusief en heel hard aan het werken, waardoor de pracht van de natuur rondom jou helemaal niet in jouw bewustzijn kan doordringen. Wel, dat is eigenlijk wat de filtertheorie stelt. Dat wanneer op een of andere manier de filter een beetje op lossere schroeven kan gezet worden, of met andere woorden een beetje kan ontspannen, er plots veel meer en vooral ook heel andere ervaringen kunnen opgedaan worden. Of met andere woorden, jouw bewustzijnsvermogen eigenlijk veel ruimer en groter wordt. Wanneer je wat dieper in de literatuur van deze filtertheorie duikt, dan zal je zien dat ze voorbeelden aanhalen die te maken hebben met meditatie, het gebruik van psychedelica, bepaalde breinziektes of bepaalde beschadigingen van de hersenen. Ook bijna doodervaringen, maar daarnaast evenzeer gewone dingen zoals dromen, om aan te tonen dat dit tal van situaties zijn waarin de filter eigenlijk wat lost, waarin die wat meer ontspannen wordt en, inderdaad, waarbij er ervaringen opgedaan worden die wij in een normale bewustzijnstoestand niet kennen. Vandaar dat we dan in de literatuur ook spreken van buitengewone bewustzijnstoestanden of bewustzijnservaringen. Nu op zich gaan we ook hier niet verder op in, maar het moet natuurlijk gezegd zijn dat we in therapie en met name in geïntegreerd lichaamswerk wel trachten om mensen op een of andere manier in een diepere ontspanning te brengen en dat mensen tijdens therapie vaak ervaringen opdoen of daarover vertellen die voor hen niet alledaags zijn. Dus in die zin zou het wel eens kunnen zijn dat wat we in geïntegreerd lichaamswerk doen opgevat kan worden als een soort van relaxeren van de filter. Maar laten we nu na deze inleidende gedachte rond wat bewustzijn is en wat het niet is, vooral terugkeren naar ons centrale onderwerp van geïntegreerd lichaamswerk en meer specifiek het concept van het gelaagde lichaam. Terugdenkend aan het vorige werkconcept, het gepantserde lichaam, zou je kunnen denken dat het gelaagde lichaam dan ook gaat over spierlagen. Want inderdaad, ons lichaam bestaat uit meerdere lagen, zoals de spieren, de huid, onze beenderen en dergelijke meer. Toch is dit niet de gelaagdheid waarnaar het concept het gelaagde lichaam verwijst. Naar wat verwijst het dan wel? Wel eigenlijk naar bewustwordingslagen. En meer specifiek de wijze waarop wij doorheen onze ontwikkeling geleidelijk aan meer bewust worden van onszelf, ons lichaam, de anderen en de wereld, de omgeving waarin wij ons bevinden. Dus eigenlijk hebben we het concept bewustzijn en bewustwording nodig om het gelaagde lichaam te begrijpen. En dat is inderdaad de reden waarom ik deze podcastaflevering begonnen ben met een aantal kanttekeningen en kritische reflecties bij wat bewustzijn is vanuit wetenschappelijk oogpunt bekeken. Hoe dan ook moeten we, om het gelaagde lichaam goed te kunnen begrijpen, stilstaan bij de ontwikkeling van het individu. En het beeld dat voor mij hier altijd het best bij werkt, is eigenlijk het beeld van de gekende matroeska-poppetjes. Een reeks poppetjes die je natuurlijk langs elkaar kan zetten, maar, en dat is net het unieke aan die matroeska-poppetjes, die je eigenlijk in elkaar kan stapelen. En de gelaagdheid van het lichaam kan je eigenlijk op deze manier verduidelijken. Met andere woorden, wanneer een patiënt zich aanmeldt bij een therapeut, dan stapt hij of zij als het ware de therapieruimte binnen met het grootste poppetje, maar al die anderen, die komen evenzeer mee binnen in de therapieruimte. En die zijn allemaal op een of andere manier mee aanwezig. Meer nog, wanneer het gaat over de hulpvraag die men stelt, de klacht die men heeft, de pijnen die men ervaart, dan gebeurt het meer dan eens dat niet zozeer het grootste poppetje, maar kleinere poppetjes aan het woord komen. Of bepaalde gedragingen vertonen. Of bepaalde spierspanningen tonen. Dus ja, het spierpanserconcept van de vorige keer, dat kan zich bevinden in één van de matroeska's die niet de grootste is. Met andere woorden, het gepantserde lichaam kan zich situeren bij een kleinere matroeska. Dus het gelaagde lichaam is eigenlijk de matroeska-reeks. En de vraag is dan, wat zijn die lagen? Of met andere woorden, hoe moeten we die begrijpen? Wel, zoals gezegd, gaat het over lagen van lichaamsbewustwording in eerste instantie. En wanneer we dan effectief naar de ontwikkeling kijken, en dan moeten we in zekere zin prenataal beginnen, de prenatale periode, dan leert wetenschap dat heel in het begin er eigenlijk geen sprake is van bewustwording, laat staan lichaamsbewustwording, en al helemaal geen zelfbewustwording. Dat komt veel later pas. Geleidelijk aan, doorheen die prenatale periode, ontstaan er wel de eerste fragmenten van lichaamsbewustwording. En met name in het laatste trimester, zoals men dat noemt, de laatste maanden voor de geboorte. Dan zien we dat, in dat geval de foetus, eigenlijk al een hele basale, primitieve vorm van lichaamsbeweging en lichaamscontrole lijkt te hebben. Zoals bijvoorbeeld de bewegingen van hand naar mond. En één keer na de geboorte, wat we dan postnataal noemen, dan ontwikkelt zich natuurlijk dat die lichaamsbewustwording met rasse schreden, maar toch is het zo dat in den beginnen er eigenlijk nog altijd geen sprake is van wat we noemen een onderscheidend bewustzijn. Integendeel, we gaan ervan uit dat in die prille fase na de geboorte, de eerste weken, soms gedeeltelijk ook nog de eerste maanden, er vooral sprake is van wat we noemen een versmolten bewustzijnstoestand. Dus eigenlijk is dat een toestand waarin er amper tot geen onderscheid gemaakt kan worden tussen het eigen lichaam bijvoorbeeld, het lichaam van de ander, van de moeder en de omgeving. We zeggen dan ook in geïntegreerd lichaamswerk dat de allerkleinste matroeska zich bevindt in een toestand van versmolten bewustzijn. En toch hebben we dus allemaal ook die allerkleinste matroeska nog in ons. Om die eenvoudige reden dat we allemaal ooit door die ontwikkelingsfase gegaan zijn. En afhankelijk van hoe we door die ontwikkelingsfase gegaan zijn, heeft die allerkleinste matroeska zich op een bepaalde manier, als het ware, geïnstalleerd en hopelijk ook gestabiliseerd. Laat ik dit concreet maken. Nogmaals, de allerkleinste matroeska bevindt zich in een toestand die als het ware geen grenzen kent. Een grenzeloze versmoltenheid. En de eerste ontwikkelingsopdracht die daarmee samengaat, zal er dan ook in bestaan om een grens te kunnen installeren, om een onderscheid te kunnen maken. Een onderscheid tussen bijvoorbeeld het eigen lichaam, het lichaam van de ander, bijvoorbeeld dat van de moeder, en de omgeving waarin het eigen lichaam zich bevindt. Oké. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit best technisch klinkt en ook echt wel abstract. Dus laat ik trachten om dat wat concreter te maken. Meer nog, laat ik trachten om een voorbeeld te geven van hoe wij die allerkleinste matroeska sowieso nog in ons hebben, maar vooral ook dat vermogen van versmelten enerzijds, maar anderzijds afgrenzen, eigenlijk nog heel vaak nodig hebben. Stel dat een patiënt op de tafel of op de behandelmatras ligt bij de therapeut. En de therapeut vraagt de patiënt te ontspannen, de ogen te sluiten, en de therapeut legt zijn handen op het lichaam van de patiënt. En de patiënt, inderdaad, die ontspant. Temperatuur in de behandelkamer is heel aangenaam. Er staat zachte muziek op. De lichten zijn gedimd. Er hangt een hele veilige, warme, huiselijke sfeer. En de therapeut spreekt met een gedempte stem en vraagt aan de patiënt om de aandacht naar binnen te keren en waar te nemen wat er gebeurt. En wat er gebeurt is onder andere dat de patiënt eigenlijk een beetje wegzakt, verdiept in zijn bewustzijn. En hij komt eigenlijk in een soort toestand terecht waarvan je zou kunnen zeggen dat hij een beetje tussen slapen en waken en dromen inhangt. En op zich is dat voor heel veel mensen onder ons een fijne toestand om te vertoeven. Eentje waarvan we naderhand zouden kunnen zeggen, oh, dat heeft mij enorm deugd gedaan. Ik voel nu een hele diepe ontspanning in mijn lijf. Maar er zijn ook mensen die in deze beschreven toestand helemaal niet tot rust kunnen komen. Of die zich daar helemaal niet comfortabel bij voelen. Integendeel, die een bepaalde angst ervaren. Een hele diepe angst soms. En soms zelfs heel concreet, omdat ze niet meer goed kunnen waarnemen waar bijvoorbeeld de hand van de therapeut zich bevindt en waar het eigen lichaam contact maakt met die hand. Meer nog, het is zeker al voorgekomen dat er het gevoelsbeeld ontstaat bij de patiënt dat de hand van de therapeut in het lichaam van de patiënt verdwijnt. En dat kan misschien een beetje bevreemdend klinken, maar voor sommige patiënten is dit een harde realiteit. En we noemen dat ook wel eens een psychotische kwetsbaarheid. Dat is een toestand waarin, zoals gezegd, die duidelijke afgrenzing, die alvast heel fysiek en materieel is, zoals de hand van de therapeut materieel en fysiek contact maakt met het lichaam van de patiënt, wel dat die grens en de ervaring van die grens eigenlijk niet stand houdt. En wat dan volgt, zoals bijvoorbeeld de beleving dat die hand verdwijnt in het lichaam van de patiënt, wel, dat kan dan zeer beangstigend zijn. En hoe we dat dus kunnen begrijpen vanuit het idee van het gelaagde lichaam, is dat die allerkleinste matroeska eigenlijk niet sterk genoeg is om dat te kunnen dragen en verdragen. En het zou te maken kunnen hebben, hoewel we daar voorzichtig mee moeten zijn, dat dat wil zeggen dat ten tijde van de ontwikkeling van die allerkleinste matroeska, dat dat toen echt niet optimaal verlopen is. Integendeel. Mogelijk hebben zich toen zeer ingrijpende ervaringen voorgedaan die ervoor gezorgd hebben dat die allerkleinste matroeska onvoldoende sterk en stabiel is kunnen ontwikkelen. En wanneer dan jaren later de patiënt als grote matroeska plaatsneemt op de behandeltafel of bank bij de therapeut geïntegreerd lichaamswerk, wel, dat kan het zijn dat door schijnbaar eenvoudige en vooral goed bedoelde handelingen die allerkleinste matroeska heel erg aan het wankelen gebracht wordt, met alle gevolgen van dien. Wel, dit is een eerste, letterlijk, een allereerste voorbeeld van die kleine matroeska. En zoals gezegd, hebben we als het ware een line-up van nog heel veel andere matroeska's. Maar het principe blijft telkens hetzelfde. Namelijk, naarmate dat de ontwikkeling vordert, we zijn zo net prenataal begonnen, wel, naarmate de ontwikkeling vordert, leert het individu kennis maken met nieuwe vormen van bewustwording van zichzelf, het eigen lichaam, de omgeving waarin men zich bevindt en van de ander. En als dat voldoende goed verloopt, wel, dan zal de matroeska die daarbij hoort sterk en stabiel verschijnen. En zoals we dat dan noemen, geïnstalleerd worden. Wat betekent dat we daarop terug kunnen vallen. En stapje per stapje, laagje per laagje, matroeska per matroeska ontwikkelt het individu. En als het een beetje meezit, ontwikkelt het allemaal sterke lagen. Allemaal veerkrachtige lagen, zodat wanneer we later in het leven dingen meemaken waarvan het impact verder reikt dan alleen maar de grootste matroeska op dat moment, wel dat eigenlijk dat al die andere kleine matroeska's voldoende stabiel en sterk kunnen reageren. Want wanneer dat niet het geval is, dan ontwikkelen zich klachten. En ontwikkelen zich ook heel vaak symptomen die doen denken aan bepaalde matroeska's, zoals ik net het voorbeeld gegeven heb. Want inderdaad, voor de meeste van ons zal dat voorbeeld niet opgaan. De meeste mensen hebben minstens die allerkleinste matroeska goed kunnen ontwikkelen. Met als gevolg dat zij heel erg kunnen ontspannen van die zachte en zelfs versmeltende aanraking. Maar toch is dat niet voor iedereen het geval. En dat is de reden waarom we in geïntegreerd lichaamswerk zeker en vast gaan kijken naar die verschillende ontwikkelingslagen, naar de verschillende matroeska's, en dat we ons de vraag gaan stellen, waar situeert zich hier mogelijk het probleem? En bij gevolg, op welke matroeska of matroeska's moeten wij ons richten tijdens de behandelingen? Want zo en alleen zo kunnen we heel afgestemd en heel doelgericht therapie bieden. Zo, we zijn aan het einde gekomen van deze vierde podcast, waarin we al een klein tipje van de sluier hebben gelicht van wat het gelaagde lichaam kan betekenen. We gaan allicht hier nog op moeten terugkomen, maar tot nu toe hebben we toch al zicht gekregen op geïntegreerd lichaamswerk, het gepantserde lichaam, het gelaagde lichaam en zeker ook wat bewustzijn en bewustwording kan inhouden. Graag tot de volgende keer.